Wij waren allebei vanmorgen om 11 uur in het provinciehuis waar iets te doen was rond Gandhi Jayanti. En dat betekent dat het vandaag de geboortedag is van Gandhi. Dat is een van de drie officiële feestdagen die in heel India, in alle staten van India, alle deelstaten van India gevierd worden. En vandaag wordt er dus in heel India nergens alcohol verbruikt of verhandeld. Daar zullen wij, denk ik, niet aan meedoen. Gaat jij daar aan meedoen, Jonas?
Goh, ik zal misschien een keer mijn best doen. Vandaag dan.
Nu, wat er blijkbaar ook was, dat wist ik niet. Was jij daarbij? Blijkbaar was er voordien ook al een soort bijeenkomst geweest bij het triestig ontbrekende borstbeeld van Gandhi, dat dus een paar jaar geleden is ingehuldigd en dat de een of andere onverlaat gechoept heeft een paar maanden geleden.
Is die nu al gevonden? Nee, waarschijnlijk niet, want het borstbeeld zou terug zijn dan.
Maar ik ben blij dat ik daar niet bij was, want ik vrees dat ik dat vrij hilarisch had gevonden als iedereen daar zo moroos staat te kijken naar het niet aanwezige borstbeeld.
Ja, maar ze hadden een fake gezet, hè, hadden ze gezegd. Of replacement of zoiets. Maar ik weet het niet. Ja.
Maar jij hebt het niet gestolen, joh.
Nee, het zou vrij goed passen in mijn huis, maar nee.
Nee. Dus jij waart daar ook niet bij?
Nee.
Nu, het is vandaag ook internationale dag van de geweldloosheid.
Ja, dus de VN heeft dat dan besloten. Maar er zijn zo veel van die dagen. Hè. Er is een dag van alles eigenlijk. Hè. Maar de dag van de geweldloosheid is...
De dag van het geweld?
Hebben we dat dan toevallig weer niet? Nee,
maar oké, we zullen dan gaan voor vandaag geweldloos zijn, Jonas, misschien. En dan die alcohol, dat zien we dan ook wel.
Die alcohol is misschien extra voor vandaag. Maar de geweldloosheid, dat scheelt jaar. Allee, zou toch moeten. Ja.
Nu, wat merkten wij op die bijeenkomst? Er waren zo wat sprekers die soms wel grappige dingen zeiden. Er was een prof uit Gent, wacht, hoe heette die ook alweer? Professor Idesbald Goderis. En die begon heel grappig zijn verhaal met te zeggen dat hij zelf net nog een kleine geweldloze actie had uitgevoerd. Hij moest namelijk naar Amsterdam. En hij had zijn treinaansluiting gemist, omdat zijn eerste trein vanuit Leuven naar Mechelen vertraging had. En hij was zich daar verschrikkelijk in aan het opfokken en hij dacht, ja, het is een moment voor geweldloosheid. En dan had hij beslist om in zijn tweede treinrit, kwamen ze de kaartjes controleren, en hij zei tegen de controleur, het spijt me, mijn kaartje heeft vertraging. Ik zal het u over een half uur laten zien. Ik excuseer mij voor de vertraging. En die controleur die kon daar absoluut niet bij, die was helemaal gedesoriënteerd en die zijn ook gewoon weggegaan en die zijn niet meer komen controleren. Ja. Nu, er waren nogal veel Indiërs, het was in het provinciehuis te doen, een heel keurige omgeving en die vonden dat ook allemaal wel grappig.
Ja, dat zal wel.
Dat zijn vooral Jains hier in Antwerpen zeker, hè?
Dat zijn vooral Jains, ja. De diamantairs zijn hoofdzakelijk van de Jain-gemeenschap.
En houden die van Gandhi?
Ja, die houden sterk van Gandhi, maar ik denk dat de gemeenschap dan op zich vooral van India houdt. En van het tonen dat India leuk is. En Gandhi hoort bij India en is een boegbeeld dat je redelijk gemakkelijk verkocht krijgt aan het publiek. Dus komen ze daar dan ook dikwijls mee af om iets rond Gandhi te doen. Net gelijk dat borstbeeld bijvoorbeeld, de eerste keer dat ze dat gezet hebben, te midden van Antwerpen, een borstbeeld voor Gandhi. Waarom? Omdat de Jain-gemeenschap gelijk een voetafdruk wil zetten in Antwerpen natuurlijk.
Ja. Gandhi wordt door veel mensen tof gevonden. Hè? Ik vertelde gisteren nog aan iemand, een vriend van mij, van ja, ik ga morgen naar een Gandhi bijeenkomst. Oh, toffe P. Ja. Ik zeg, ja, ik heb anders juist een heel stoute roddel gehoord over dat Gandhi wel bijzonder strikt het ascetisme predikte, maar eigenlijk stiekem een kleine kudde wulpse jonge dames had. Ja, en toen zei die vriend van mij, nou vind ik hem nog toffer.
Fantastisch. Ja, maar dat is niet waar, maar dat is iets dat... Eigenlijk vind ik dat ze zo weinig vinden... Er zijn altijd critici en een aantal mensen waren absoluut tegen de manier waarop dat hij zijn politiek voerde en ook spiritueel predikte, maar... dat is zo'n typisch verhaal dat keer en keer opkomt.
Ja?
Omdat... Het ding is eigenlijk dat op zijn... mensen is 78 geworden, hè, dus laten we zeggen op zijn 74, 75, zoiets als die, of later zelfs 77, ook als hij in Bengalen aan het rondtrekken was, onder andere daar. Hè. En dan liep hij rond, maar hij was al wat ouder aan het worden, hij had dan hulp mee, waaronder zijn nichtjes, of een van zijn nichtjes op zijn minst.
Ja.
En dan is het verhaal dat als hij in Bengalen rondliep, dat hij dan met zijn nichtje van 18, 20, zoiets, daarmee in bed kroop.
Oh,
maar je moet dat, ja en nee, je moet dat eigenlijk allemaal in de context zien. En het is vooral Gandhi die krijgen we telefoon.
Ja, ja.
Oh, ja. Dat is eigenlijk vooral Gandhi die dat zag als test voor haar. Ja. Nu, denk ik persoonlijk niet dat het zo moeilijk is voor iemand van 20 van iemand van 75 zijn lijf te blijven. Gandhi was nu ook niet de knapste ter wereld, charismatisch, ja. Maar ik heb geweldig de neiging van Gandhi te volgen in de redenering. Of op zijn minst te zeggen dat die mensen ook niets stouts al gedaan hebben.
Ja, doet er uiteindelijk ook weinig toe.
Nee, maar het ding is dat hij daar ook altijd eerlijk in geweest is. Hij zou het wel gezegd hebben als hij zo gevoeld hebben. Ja, want Gandhi is dus celibatair van zijn 35 of zo, denk ik. Dus die heeft nooit meer seks gehad met zijn vrouw vanaf dan. Maar hij had al 4 kinderen ondertussen. Maar dan, dat past allemaal in het kader van zijn spirituele ontwikkeling en in het proberen zo gezuiverd mogelijk te zijn en te leven.
En seks is vies, hè?
Maar seks is niet vies, maar het gaat over het onder controle krijgen van uw diepste begeerten. Hè, aangezien dat uw ego en uw begeerten en de begeerten die voortvloeien uit dat ego, dat datgene is dat voor lijden veroorzaakt, probeer de daar kwijt te geraken. Allee, standaard boeddhisme, standaard hindoeïsme uiteindelijk. Hè. Dus je probeert daar vanaf te geraken om bevrijd te worden als ziel. Dus het is gewoon dat, het is niet advies, het is gewoon dat u beperkt en jij wilt vrijer zijn dan beperkt worden door elke nieuwe drang die in u opkomt. Dus hij was minstens even strikt op zijn etenspatronen en zo. Hè. En dus op het nalaten van per se altijd iets lekker te willen eten en altijd goesting te willen nemen naar dit of dat, van daar vanaf te geraken.
Dus,
dat was hem even hard.
Geen goede consument, zullen we maar zeggen. De wereldeconomie leidt in
zeer. De doodsteek voor het kapitalisme moest iedereen Gandhi nadoen. Maar goed, ik was dus over zijn seksualiteit bezig. En dus,
gewoon geen half uur over praten.
nee, maar dus op zijn 60 ongeveer. Hij schrijft dat dan in een heel artikel. Hè, breed smeert hij dat dan uit. Hoe dat hij rond zijn 60 ongeveer een keer is wakker geworden. En hij noemt het The Darkest Hour. In My Darkest Hour noemt dat artikel. Dus in zijn donkerste uur was hem wakker geworden. Want hij had, het zal wel geen natte droom geweest zijn op die leeftijd. Misschien ook wel, ik weet het niet. Allee, hij had goesting gehad in zijn dromen naar een vrouw. En hij wist van zichzelf dat als hij op dat moment zelf een vrouw bij zich had gehad, dat hij er misschien wel aan was geweest. Right. Als dat uw darkest hour is, ik ben er al sinds nog zeer ver van.
Die was toch getrouwd?
Ja,
die was getrouwd, ja.
Maar zat die vrouw toen dat hij wakker werd?
Waarschijnlijk niet bij hem, maar die zaten dikwijls niet bij elkaar. Dat is het ook een beetje. Die was zoveel aan het rondtrekken. Zijn vrouw zorgde voor de ashram. Zeker als hij 60 was, dan zitten we al in India, een groot stuk. Dus dan zitten ze dikwijls niet bij elkaar. Zelfs in de ashram zelf hadden ze aparte huizen, eigenlijk.
Die consumeerden, zowel zelf consumeerden, of wat is het, hun huwelijk niet meer vanaf een bepaald punt. Hè?
Nee, maar ook dat past eigenlijk binnen het hindoe denken, hè, mocht dat niet vergeten. Het hele idee van die seksuele onthouding is niet absurd binnen dat hindoeïsme, omdat je hebt verschillende stadia in je leven. Het eerste zijn gewoon een klein manneke, je wordt opgevoed door je ouders, vooral door je moeder, dan een beetje door je vader tijdens je puberteit zo. En dan moet je gaan werken en dan moet je maatschappelijke plicht doen en binnen de maatschappelijke plicht daarin past getrouwd zijn, kinderen krijgen, je voortplanten en ervoor zorgen dat je familie verder gaat. Een keer dat is afgesloten. Pas op, dat is een theorie van redelijk oud. Dus mensen werden maar 40, 50, 60, zoiets. Dus een keer dat je 35, 40 werd, was het gelijk gedaan met je maatschappelijke plicht. En dan was het normaal van dan naar de ashram te gaan, of in het bos te gaan trekken, of in de Himalaya te gaan zitten. Allee, ik stel het een beetje absurd. Maar
voor mannen dan?
Voor vrouwen ook. Ah, eigenlijk was het vrij normaal. Allee, of het idee leeft van een keer kom je aan het punt dat gedaan is met je maatschappelijke plicht. En dan mocht je gaan naar de verlichting toe. En dan moet je al die begeerten maar een keer achterwege laten. Het was leuk zolang dat je in de maatschappij zat, maar dan moet je je lichaam en je begeerte achterlaten en bevrijding zoeken. Hè. Maar bij Gandhi is het rare klikje erbij dat hij nooit zijn maatschappelijke plicht heeft achtergelaten. En waarom niet? Omdat heel de filosofie erin bestaat van te zuiveren door uw maatschappelijke plicht te doen. Aha. Dus juist door te handelen, dat noemt karma yoga, maar het is yoga in de zin van, niet van uw benen in uw nek leggen of whatever, maar yoga in de zin van vereniging tussen uw ziel en het goddelijke. En die vereniging tussen uw ziel en het goddelijke bereiken door net uw handeling zo zuiver mogelijk te maken.
Maar binnen de maatschappij en niet ergens op een hoge bergtop.
En natuurlijk binnen de maatschappij, want zuivere handelingen zijn ook maar handelingen in Gandhi zijn ogen die nut hebben voor de maatschappij. dingen doen die maar om te doen zijn, of gewoon omdat jij ze plezant vindt, is u verrijken of u bezighouden op kap van een ander. Dus het moest in teken staan van de maatschappij.
Nu, wat mij een beetje verbaasde, was dat die meneer Prasad, de president van de State Bank of India in Antwerpen, die was ook aanwezig en heeft ook een speech gegeven, meneer Prasad dus. En die zei op het moment dat Gandhi's ideeën beïnvloed waren door en onder andere ook door het christendom.
Ja, uiteraard. Ja.
En waaruit bestaat dat dan?
Die invloed?
Ja, dat die zo de andere wang toe...
Ja, nee...
Want hij is een paar keren, dat wist ik ook
een
niet.
Van de latere spreekbeurten was iemand die het had over de invloed van Jainisme. En
ja, maar dat is iets anders.
Ja, dus maar zijn punt blijft hetzelfde. Omdat wat dat hem aanhaalde was... Jain zou dat graag hebben, dat Gandhi van hen is. En christenen zouden het ook soms graag hebben. En boeddhisten zouden het ook soms graag hebben. En iedereen heeft het graag. Maar uiteindelijk is dat gewoon niet zo. Gandhi was een braaf mens, van meet af aan. Had als axioma in zijn moreel leven dat je elkaar niet moet pijn doen. En dat is het een beetje. En dan begint hij overal waar dat hij tegenkomt dingen eruit te halen om zijn ding steviger te maken. Maar het is en blijft een hindoe. Eén, heeft hij altijd gezegd. Zal hij ook nooit ontkennen. En binnen dat hindoeïsme nog een keer leeft dat idee van alle religies zijn vele wegen naar één doel. Dus dat is niet absurd. Maar een christen hem noemen of denken dat hij zijn geweldloosheid van christendom haalt, helemaal niet. Hij is er wel sterk door beïnvloed in de zin dat hij in Londen met veel christenen in contact is gekomen en ook in Zuid-Afrika. En in die mate dat hij de bergreden fantastisch vond en dat dat een leidraad was. Heel veel van de rest van de Bijbel vond hij maar redelijk saai. Mm. Maar hij probeerde daar wel naar te leven en daarboven een raar relatietje met Christus in de zin dat Jezus was voor hem het perfecte voorbeeld van een satyagrahi, dus van hetgeen dat hij probeerde te doen. Satyagraha is eigenlijk de hoeksteen van zijn filosofie, iemand die vasthoudt aan de waarheid. En Christus was voor hem een perfect voorbeeld van iemand die zich geweldloos heeft vastgehouden aan de waarheid, tot op het punt dat hij zelfs kon zich laten kruisigen om zichzelf te geven aan de wereld.
Ja, het dus heeft bij Gandhi niet veel gescholen, want ik heb gehoord dat hij herhaaldelijk mensen is gaan opzoeken, die hadden verkondigd van ik ga Gandhi doodmaken, en dan ging hij daar naartoe en dan zei hij, goedemorgen, hier ben ik, maakt u mij maar dood.
Ja.
En dan dat was blijkbaar vrij ontnuchterend, en ja, dan deden die mensen dat niet.
Ja, maar dat is eigenlijk... Dat is zelfs de core van Gandhi zijn civil disobedience. Hè.
Mm-hmm.
Allee, neem nu het meest gekende voorbeeld van zijn Dandi zoutmars. Hè. Wat is daar het punt van? Dus de Britten hadden een monopolie op het zout, op de zoutwinning. Maar dat waren allemaal Indiërs die daarvoor werkten. En dus de Indiërs moesten werken in de monopolie-industrie van die zoutwinning. Die kregen een zeer laag loon en die konden bijna dat zout niet meer zelf terugkopen, want dat zout werd verkocht door die bedrijven. En dat is een probleem, omdat zout redelijk belangrijk is in zo'n warm land. En dus dat kon niet meer zijn, dat was redelijk onrechtvaardig, allee, behoorlijk. En Gandhi heeft dan op een bepaald moment beslist, goed, als symbolische en economische daad, gaan we zelf ons zout gaan ontginnen. Dat is tegen de wet. En wat zegt Gandhi dan? Het is niet dat hij dan stiekem met een hoop zout gaat halen uit de zee, nee. Hij heeft een tocht afgelegd van 300 kilometer of 400 kilometer van zijn ashram naar de zee. En voordat hij daaraan begint, stuurt hij een brief naar het ministerie om te zeggen, kijk, ik ga daar en daar en daar passeren, je kunt mij oppakken als je wilt. De keer dat ik daar ga aankomen, dan ga ik zout uit de zee halen, dat is tegen de wet, ik weet dat. Maar je kunt twee dingen doen, ofwel kunt u wet terugtrekken, ofwel gaan we massaal beginnen zout uit de zee halen, en dan gaan we nog een keer zien hoe dat je doet. En dus dat heeft hij gedaan, maar dat is iedere keer het ding, het is niet... Niks niet wegsteken, niks niet lastig doen. Kijk, je bent daar gewoon, maar jij beslist om in je, datzelfde, dat vasthouden aan de waarheid. Jij beslist dat uw waarheid geweldloosheid is. Ah wel, dan houd je daar aan vast. En dan mag iemand anders geweld op u plegen. Jij doet dat niet.
Dat is een beetje zo ook het principe van de bomspotting. Hè? Dat wordt aangekondigd.
Absoluut.
Kijk, wij gaan op die dag met z'n allen over de hekken klimmen.
Over de draad grijpen.
Ja.
En waarom blijft dat werken? Omdat dat uiteindelijk, omdat dat een pijnlijke zaak is, hè. Heel die zoutwinning heeft twee dingen gedaan. Eén, die Indiërs begonnen zelf onder zout te hebben, dat was economisch problematisch. Twee, ze begonnen ze allemaal in de gevangenis te steken, met geweld, met zeer veel geweld. En dat heeft een ongelooflijke backlash gehad op het algemeen publiek in Engeland en in België en in heel Europa. Iedereen heeft gezien hoe brutaal dat de Britten waren. Dus plotseling waren het niet meer die primitieve Indiërs die niet de toffe waren, maar het waren de brutale Engelsmannen die zogezegd de hogere waarden hadden. En blijkbaar was het niet zo, want de Indiërs deden het wel geweldloos. En daarboven, ja, je kunt dat niet blijven doen. Hè. Die gevangenissen geraakten vol, dat systeem zat vol, met allemaal brave mensen uiteindelijk. Wat zit er nu brave mensen in de gevangenis te steken? En dan hadden ze plekken tekort. Ja, ze moesten er iets mee doen, hè. Maar een keer dat je ze niet meer oppakt, kunnen ze blijven aan het systeem doordoen. En die bomspotting werkt een beetje op een ander systeem. Eigenlijk staat heel kleine brogel daar redelijk illegaal. Dus waarom komt dat nooit tot echte processen? Ja, ze pakken ze iedere keer van draad, ze steuren ze weer buiten. Maar je kunt dat blijven doen, want niemand maakt er proces van. Want van als er een proces zou maken, zou de Belgische staat kunnen aangeklaagd worden voor het feit dat kleine brogel daar staat met kernwapens. En dat zou dus een probleem zijn, dus je kunt dat blijven doen. Hè. Dat is het zalige aan burgerlijke gehoorzaamheid. Gebruik geen geweld, niemand kan u wat kwalijk nemen en je klaagt zodanig iets aan dat heel de wereld zijn ogen ervan open gaan. Hè.
Toffe strategie. Ja, ik zag geen mensen van Vredesactie of zo op de Gandhi-bijeenkomst. Ik had zelf ik heb speciaal nog een bomspotting-basje bij andere mensen gehaald om het op te doen. Want ik vind het een beetje raar dat die link niet gelegd wordt hier.
Die link wordt zelden gelegd omdat denk ik. Eén, Gandhi is zeer spiritueel en heeft het ook altijd spiritueel aangepakt. En een van de belangrijke. De mensen van bomspotting, van Vredesactie, doen het meer als tactiek. En dat is iets redelijk on-Gandhiaans. In de zin dat geweldloosheid en burgerlijke ongehoorzaamheid doet je niet als tactiek. Je doet dat omdat je daarin gelooft en dat moet uit je hart komen. Gandhi heeft altijd gezegd dat hij het als tactiek gebruikt. Het is niet waar, ik moet nuanceren. Eigenlijk is het zo dat hij altijd gezegd heeft die geweldloosheid gebruiken omdat ze te bang zijn om geweld te gebruiken, maar dat ze het eigenlijk wel zouden willen. En dus gewoon als tactiek, omdat ze zien, dat werkt hier met die Gandhi, ik ga maar rap de geweldlozen uithangen, want zo werkt het beter. Daar moest hij niet van hebben. En daar heeft hij altijd op afgegeven.
Dus hij zou niet mee zijn gaan bomspotten?
Dat is iets anders, want de mensen in de bomspotting doen het waarschijnlijk ook uit de overtuiging dat geweldloosheid de norm is.
Maar met zo'n lindendoekje over een prikkel.
Ja, dat is iets heel anders. Maar dus, ik wil die niet afschuiven, maar ze gebruiken het wel iets meer als tactiek, terwijl dat bij Gandhi als spiritualiteit ontstaat en doorleefd wordt. En het is daarom, als je Gandhi als je basis zou pakken, dan moet je een beetje die spiritualiteit bijpakken. Wat dan een keuze is waarschijnlijk van een pluralistische organisatie.
Ja, misschien dat Indië daar een grotere traditie in heeft in dat spirituele. Nu, één ding vind ik toch ook wel een beetje raar, want een van de sprekers, ook weer meneer Prasad, denk ik, had het over een eerlijke, gelijkwaardige maatschappij. Nu, gelijkwaardig. Ja. Bij de Hindoes is er toch een kastensysteem dat niet zo naar gelijkwaardigheid ruikt. Het
kastensysteem is ook altijd een raar concept. Gandhi is er altijd voor geweest voor het kastensysteem.
Ah bon?
Ja, maar absoluut anti de kasteloosheid uiteraard. Dat vond hij een blaam en een smet op het Hindoeïsme. Daar heeft hij meermaals of twee keer 21 dagen voor gevast om dat in hun kop te krijgen, dat geen goed
Moment.
Plan was.
Even uitleggen. Dus kasteloos betekent dat er mensen zijn die in geen enkel hokje passen?
Het is dubbel in de Indische gemeenschap natuurlijk, omdat binnen het Hindoeïsme past je in je kasten, zo gezegd. En een keer dat je christen of boeddhist bent, niet. Dus heel wat kastlozen worden dan boeddhist, omdat ze toch een lichtelijk andere status krijgen. Hoewel dat ook niet helemaal opgaat, want ik heb nog verhalen gehoord van in Leuven studeren er heel wat christelijke Indiërs. Ja. Om zo uitwisselingsverbanden tussen Indische universiteiten en Leuvense universiteit. En daar heb ik ooit een prof over verteld dat hij een probleem had in de klas. Er werd gemorreld en gedaan en er was een heel probleem. Want er was iemand die niet naast iemand anders wou zitten, omdat hij van een andere kaste was. Maar dat ging dan wel over christelijke nonnetjes en priesters die daar aan het studeren waren. Dus dat komt je dan ook tegen. Dat is eigenaardig.
Dat blijft lang doorwerken.
Dus dat blijft een beetje doorwerken. Maar dat kastensysteem is hopeloos misbegrepen in het Westen. Dus je hebt die verschillende kasten en die worden altijd in vier onderverdeeld, maar daar heb je dus niets aan. Dat is, in principe is dat de zogezegde leiders, politieke leiders, koningen enzovoort. De zogezegde krijgers dan. Maar dat bestaat al lang niet meer. En dan heb je de kasten van de businessmensen, de handelaars enzovoort. En dan de boeren en de gewone werkers, al bij al.
Klinkt toch leuk, hè?
Ja, klinkt op zich niet zo slecht. Een beetje gelijk de gilde van vroeger. Want dat is het. Voor een groot stuk heeft het daarmee te maken.
Want
binnen die kasten is zodanig uitverspreid naar kruidenierskasten en dit kastje. En uw kast is dan ook nog een keer afhankelijk van uw regio. Dus het heeft heel wat meer weg van een sociale zekerheid dan van la lettre dan iets anders. En dat was ook niet altijd even strikt. Gandhi was van een kruidenierskaste, maar zijn vader was in moderne woorden een consultant voor de lokale politieke leider van de streek. Ja. Dus ja, dat gaat ook niet helemaal op. Die was al lang geen kruidenier meer. Maar dan heb je nog een keer de kastelozen. En die staan er gewoon buiten het systeem. En die doen echt het vuile werk. Rapen de stront op enzovoort enzoverder. Dat is een beetje, en die worden altijd zeer slecht behandeld, of werden altijd zeer slecht behandeld. Sinds de onafhankelijkheid is dat fundamenteel verboden in India, kasteloosheid, of daar gevolgen aan geven. Maar dat is absoluut nog niet weg. En waarom is dat niet weg? Omdat die kasteloosheid voor een groot stuk te veel verweven zit met andere dingen. Wij hebben een beetje de neiging van dat dan maar op dat hindoeïsme te steken, maar het is ietsje te opzichtig dat alle kastelozen weer... Of dat de meeste kastelozen veel bruiner zijn en veel meer uit het zuiden komen.
Mm-hmm.
Dus daar zit zo'n hoop racisme gewoon tussen, al bij al. Of wat wij racisme zouden noemen, maar we noemen dat zo niet, omdat we denken dat dat te veel afhangt van die religie. Maar die religie is flexibel genoeg om daar wat van af te geraken uiteindelijk. Nu, Gandhi heeft er dus altijd tegen gevochten. En heeft dan in zijn eigen ashrams ook nooit getolereerd, geen ene keer. Ja. En heeft ook altijd gevraagd van iedereen om zijn eigen vuiligheid op te kuisen enzovoort. Ah. Dus die kuisten zijn eigen wc's enzovoort.
Dat, ja, ja, maar dat is...
Dat is een symbolische daad dat hij daar doet of gedaan heeft, die redelijk frappant is geweest. Voor
zou dat ook bij deze internationale dag horen? Dat iedereen vandaag
dat
zijn eigen
wc... een keer kuist. Ja, voilà. Eigenlijk zou dat goed zijn, ja. Ik zou dat zeer goed vinden. Ja.
Ja. Wat heb ik nog genoteerd? Ah ja, we hadden eerst een speech door Cathy Birks, die, hoe heette dat?
De gouverneur, ja.
Ja, van de provincie van Antwerpen, die ook zeer uitbundig blij was met de Indische aanwezigheid in Antwerpen.
Uiteraard, ja.
Hebben we begrepen?
Dat gebeurt al.
En... Waarom uiteraard?
Ah, ja, die brengen redelijk veel bij aan de economie in Antwerpen, uiteraard. Ja. Diamantairs. Ja, als die iets vragen, wordt dat meestal rap gedaan. Door de provincie of de stad.
En dan hebben we ook, dat was heel schattig, een optreden gezien van de Twinkling Stars.
Ja.
En dat waren ook Rinkling Stars, want die kwamen na het optreden de zaal binnen en hoorden over rinkel, 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 rinkel. En dat waren een aantal meisjes van prepuberale tot puberale leeftijd, zullen we maar zeggen, die een paar dansjes uitvoerden, die ongelooflijk lollig waren.
Ja.
Die hadden ook hun handpalmen geschilderd. Er waren er met witte, met oranje, met groene. De drie kleuren van de vlag van Indië en, tussen haakjes, de vlag van Niger.
Oké. Okay.
En dan af en toe kwamen die kleurtjes zo naar voren. Ik vond ze fantastisch.
Ja, absoluut.
Ja, dat was zeer verfrissend. Ja, ja. Wat hebben we nog gehad? We hebben een lezing van Jan van Alphen gehad, die directeur was van het Ethnografisch Museum dat niet meer bestaat en die nu bij Bozar aan de slag is. Die hebben die Azië-tentoonstelling die nu nog loopt, denk ik. En die had het over de relatie tussen Gandhi en het Jainisme. Ja. Hè? En is er een relatie? Ja, die vraag werd natuurlijk niet louter met ja of nee beantwoord, want er kwam een heel exposé.
Ja, wel, maar je had gelijk, omdat dat heel vaak gezegd wordt, hè, dat zijn ahimsa daarvan komt, maar die mens weet dat ook wel als academicus, als je daar een beetje serieus in bent. Ja,
is dat een beetje bij de
haren
getrokken?
Het is niet omdat ik ooit met een communist heb gebabbeld, dat ik beïnvloed zou zijn in mijn linksdenken over de wereldeconomie door de communisten of zo. Of omdat ik les heb gehad over Marx. Ja, tuurlijk ben ik daardoor beïnvloed, maar om nu te zeggen dat er een echte link is, is nog heel iets anders natuurlijk. Ja. Er is geen structurele link in elk geval. Tuurlijk waren er Jains rondom hem. Er zijn er veel in Gujarat waar dat hij vandaan komt. Dus ja, is niet aan te doen. Hij zal er uiteraard door beïnvloed zijn, maar heeft nooit in de gemeenschap gezeten.
Er zei ook iemand op het moment dat hij, toen dat hij naar Engeland ging vertrekken, dat zijn moeder een beetje ongerust was, dat hij daar helemaal ging verloederen en op het foute pad zou raken.
Absoluut.
En dat ze dan de raad had gevraagd van een Jains priester of zo. En die had dan gezorgd dat Gandhi beloofd had dat hij geen wijn, vlees of vrouwen zou aanraken.
Absoluut.
Waarbij ik natuurlijk prompt het beeld in mijn hoofd krijg van een jonge Gandhi in Londen met een pint bier, voor zijn neus zijn arm rond een knappe jongeman en fish and chips etend. Maar dat zal... Ik zal het
toch ben blij dat je dat nog zegt, rond een knappe jongeman.
Ja, kijk, geen wijn, geen vlees, geen vrouwen, maar dat zal toch wel iets... Het zal betekenen geen alcohol, ja, geen dierlijke proteïnen en geen seks.
Ja, ja, inderdaad. En heeft zich daar strikt aan gehouden. Zijn vegetarisme was een probleem. Heeft hij lang moeten zoeken. Ja, het was een tijd zonder biowinkels en al. Er was één vegetarisch restaurant en een beginnende veggie-beweging.
Ja,
dat begon toen juist.
In welke tijd was dat dan?
Goh, dat moet rond 1900 geweest zijn.
Rond 1900?
Ja, 1900, 1905, zoiets.
Zat hij in Londen?
Ja. Ja, wacht, hè. Klopt dat? Ja, dat klopt. Ja, rond die tijd. En dan begon dat juist. En ja, de vegetarische beweging is van daaruit eigenlijk sterk geworden voor een groot stuk. Vanuit Londen. Vanuit
dus hij heeft de vraag gestimuleerd naar vegetarische producten?
Nee, niet per se. Maar hij is wel, het ding is dat hij die dan gevonden had, dat hij zeer blij was dat hij eigenlijk een restaurant had waar dat hij naartoe kon. En hij is met die mensen in contact gekomen. En ja, dat zijn dwepers, hè. Zeker die beginnende. Dat zijn allemaal van die dwepers en die lezen allemaal diezelfde boekjes enzovoort. En hij heeft dat dan ook gedaan. Hij is compleet overtuigd geraakt van het goed zijn van vegetarisme. En ja, dus dan heeft hij een klik gemaakt van, omdat mama het zegt toen, gaan naar vegetarisme. Eigenlijk zou de wereld vegetarisch moeten zijn.
Dus, ja, dat zei Mark daar juist ook al, hè, met al die soja die naar veevoeders gaat.
Voilà.
Nu, hij is niet vegetarisch opgegroeid dan.
Jawel.
Ah, bon. Ja. Okay. Ja, en er waren toch nog Indiërs in Londen op dat moment?
Ja, tuurlijk. Maar ik heb nooit gehoord dat hij er zoveel contact mee had. En denk eigenlijk niet zoveel. En uiteindelijk was hij daar ook voor advocaat aan het studeren. Hè.
Mm.
Ik kan mij best weer een keer inbeelden. Nou, ik ken niets van Londen van die tijd, maar... De kans is groot dat de Indiërs die daar waren ook weer het vuile werk aan toen waren.
Wow, er waren er toch wel meer die daar studeerden, hè?
Ja, dat zal wel, maar ik weet het niet. Het zou zo'n hoop niet geweest zijn.
Zo, er waren toch wel meer welgestelde Indiërs die hun kinderen naar Londen stuurden.
Uiteraard. Ah ja, anders zou hij dat ook nooit gedaan hebben. Nee, maar het is niet dat dat een structureel element geweest is in zijn leven daar. Iets anders is wel dat... Wat het eigenlijk toont, hè, is... Hij is in contact gekomen met de Theosofiebeweging. Ik weet niet of je die kent. Hij heeft daar later niet zo... hij loopt daar niet zo hoog van stapel van, zeg, van de theosofie. Maar die beweging heeft hem terug in contact gebracht met de Bhagavad Gita. Dus zijn eigen Indische of zijn eigen Hindoe spirituele boeken en literatuur heeft hij eigenlijk in Londen herontdekt of leren kennen.
Echt. Ja, zoals Sri Aurobindo, hè, en veel meer Indiërs.
Ja,
goed, we moeten lossen, want over enkele seconden begint Dennis met zijn programma.
Verlassen.